Welkom op de sofa met Seca. Vandaag gaan we het met Philippe Bataille spreken. Welkom Philippe. Mag ik Philippe zeggen?
Ja, uiteraard.
Kijk eens aan. Philippe, we kennen jou als hoofdarts in het AZ Herentals. Ja. Maar nog zoveel meer. Eventorganisator. Maar sinds niet zo lang geleden ben je ook een auteur geworden. En auteur van een boek, een heel mooi boek, Adem. Het gaat uiteraard over corona.
Toch een heel klein deeltje van het corona-gegeven van de pandemie. Eigenlijk, het gaat eigenlijk vooral, wat ik wou in beeld brengen, is de start van corona, de eerste golf. De eerste golf was echt oorlog. Het was een oorlogssituatie die eigenlijk over de ganse wereld is gerold en waar we eigenlijk hebben moeten mee omgaan. Met alle toestanden, alle emoties, de hele erge dingen die gebeurd zijn. Er zijn ook heel veel mooie dingen gebeurd en er heeft heel veel losgemaakt bij iedereen. En dit wou ik eigenlijk een beetje belichten.
Ik mag wel zeggen, ik heb je boek gelezen en je hebt ook heel goed en geslaagd om het verhaal mee te geven vanuit de perspectief van hoofdarts, van AZ Herentals, maar ook van een stukje menselijk verhaal, maar ook een stukje je eigen verhaal. Hè?
Ja.
Ja. Maar misschien nog heel eventjes, vooral dat we verder gaan, mochten er nog mensen zijn in België die je niet kennen? Hoe zou je jezelf voorstellen?
Ik ben Philippe. Ik ben orthopedisch chirurg. En ik ben nu sinds enkele jaren ook hoofdarts van het ziekenhuis. Heel vroeger heb ik dat nog eens geweest. Ik heb dan terug mij op de orthopedie eigenlijk toegelegd. En sinds 2019, begin 2019, ben ik terug hoofdarts van het ziekenhuis. En dat is nu mijn hoofdbezigheid. Maar inderdaad, mijn vrije tijd was eigenlijk een uitdaging van grote en zeer grote evenementen. Eigenlijk een beetje, dat was eigenlijk mijn hobby. Heb ik eigenlijk heel veel daarin gedaan en grootse dingen gedaan. Met altijd heel leuke mensen leren kennen. Altijd een goede ploeg kunnen vormen. En in een heel lang verleden heb ik dan ook nog toneel gespeeld.
Oké.
Okay. Ja.
Zo veelzijdige dokter.
Ja.
Ja. Zeg, jij zegt hoofdarts. Ben je dan de grote baas in AZ Herentals?
Goh, zeker niet. Maar het is wel zo, de hoofdarts heeft eigenlijk officieel de verantwoordelijkheid voor alles wat medisch gebeurt in het ziekenhuis.
Oké.
Dan zeg je, alles is medisch. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. We zitten met een directiecomité met 6 personen en daar is de hoofdarts 1 lid van. Maar het volledige, de kwaliteit en de zorgen en de wachtdiensten bijvoorbeeld zijn eigenlijk de verantwoordelijkheid van de hoofdarts.
Ja. Hoeveel personeel werkt daarop?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat wij nu zitten met 600 personen en 150 artsen. Dus 600 werknemers, administratief, verpleegkundigen, logistieke en dan nog een 150 artsen.
Ja. En wie is moeilijker te sturen, artsen of de...
God, het is een hele verschillende insteek. Het is ook een verschillend contract. Artsen zijn zelfstandigen. De anderen zijn bijna allemaal, ook niet allemaal, maar bijna allemaal zijn in loondienst. Dus dat is al een hele andere manier van hiërarchie en van benadering. Op de werkvloer merken we daar meestal weinig van.
Ja. 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 Dus jij bent degene die eigenlijk een beetje beslist wie gaat en wat, wanneer, hoe gaan we ze organiseren. Als de beslissingen moeten genomen worden, komt het meestal bij u en een aantal collega's met wie dat je dicht van die bij samenwerkt.
Goh, laten we zeggen dat eigenlijk een van een goede leidinggevende is eigenlijk een platform creëren, een draagkracht creëren, zodanig dat de beslissingen eigenlijk door iedereen gerespecteerd worden.
Dat zonder jou misschien ook kan.
En gedragen worden. En dat wellicht ook zonder mij kan. Maar als er niemand die leiding neemt, dan is het een beetje chaos. Ja. En we proberen eigenlijk die chaos te vermijden, zodanig dat het, en dat er vooral weerstand te vermijden, dat geen mensen met verschillende meningen, dat we toch naar een één besluit komen.
Ja, ja. Dus om eventjes misschien op uw verhaal nog eens te komen, of dat in uw boek beschreven wordt. Eerst was het een monoloog dat je hebt geschreven, om een beetje de stukje van jezelf af te schrijven, van de oorlogssituatie die corona heeft meegebracht.
Ja, eigenlijk is het, als ik het helemaal mag vertellen, is het zo, dus ik had... COVID, eerste golf was over ons gerold. Ik was dus ook ziek geworden en alles was zo voorbij. En ik zat enorm, ik had dat eigenlijk niet echt een plaats kunnen geven. Dat bleef bij mij wat wringen van, oké, wat is hier nu allemaal gebeurd? Wat is er met de maatschappij gebeurd? En ik zat naar tv te zien en er was een actrice die zei, ja, ik heb iets hards meegemaakt en ik heb een monoloog geschreven en ik heb het eigenlijk een beetje van mij afgeschreven. En die avond dacht ik, dat doe ik ook. Ik ga dat ook doen. Ik ga dat schrijven. En ik denk, Sanderdags, één dag later, bel ik naar een oude vriend, die een regisseur is, die bij vroeger ook nog geregisseerd had. Ik zeg, Tom Wild, jij zegt, jij geïnteresseerd? Oh ja, zegt hij, we gaan dat doen. We gaan dat doen. En 3 weken later stuurt hij mij een volledig repetitieschema met al daden wanneer dat we het zouden opvoeren. Dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan.
Dus dan ben je ook een beetje acteur geworden.
En dan ben ik terug acteur geworden, want het was nog een twijfel van, zal ik het zelf brengen, zal ik het niet zelf brengen? Maar we waren er al rap uit dat als ik het zelf zou brengen op de planken, na 25 jaar niet meer op de planken geweest te zijn, dat het veel authentieker zou overkomen. Dat het eigenlijk voor de toeschouwers nog beter zou aangepakt worden eigenlijk. En dat de emoties juister zouden kunnen zitten. En
hoe zullen 25 jaar niet meer op de planken gestaan hebben? Dat wil zeggen dat je ooit op de planken wel gestaan hebt?
Ja, ik heb een verleden als voordracht. Ik heb heel lang voordracht gedaan in mijn jeugd tot mijn 28, 29 jaar, denk ik, zoiets, ja. Daarna heb ik dan enkele jaren nog toneel gespeeld. In een toneelgezelschap in Herentals. En daarna met evenementenorganisatie bezig geweest. En het toneelspelen eigenlijk gelaten voor wat het was. En was dat iets dat nog ergens kriebelde? Nee. Maar wel heel blij dat ik het nu terug gedaan heb. Want dat was heel, heel leuk.
Dus een dokter met artistiek kantje.
Ik denk dat weinig te maken heeft met de artsen. Iedereen heeft ergens een uitlaatklep, ofwel is het in de muziek, ofwel is het in de sport, of in de tuin. Ja. Het maakt niet uit, het is, men heeft toch allemaal ergens een uitlaatklep.
Ja, voilà. Gaan eventjes naar uw boek. Het boek noemt Adem, zeer toepasselijk zou ik zeggen. Ja, je gaat een weekje op vakantie naar Frankrijk en je komt zondagavond terug. En on the way naar België begint al binnen te sijpen dat er iets gaande is.
Ja, die vakantie was zo 10 dagen eigenlijk dat wij weg waren, maar zo echt zo u afzonder van de wereld. 10 dagen werken in een huis, eigenlijk echt
een verbouwing.
Een verbouwing gedaan, maar echt een verbouwing waar eigenlijk normaal niet aan begint. Maar we hebben dat toch gedaan. Maar dat was zo echt werken van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, 9 uur 's avonds, soms te lang werken. En dan nog een gezellig eten, pint drinken, een glas wijn drinken, nog liefst daar in die streek. En ons heel goed amuseren en niks interesseerde ons eigenlijk van de buitenwereld. Ja, dus dan rij je naar huis en echt in die 10 dagen is eigenlijk hetgeen wat dat eigenlijk Europa begon overrompeld te worden. Dan is het van de skigebieden allemaal, is echt in die 10 dagen eigenlijk gebeurd. En ik ben teruggekomen op 1 of 2 maart 2020. En onderweg begin ik te telefoneren naar de directeur, naar de verpleegkundig directeur en hoe is het daar. En dan blijkt het, er is toch wel van alles op gang. En zegt de directeur, morgen is er een belangrijke vergadering bij de gouverneur. Wil jij daar naartoe gaan? Ja, zal wel horen. Hè? En dat was eigenlijk, die vergadering in het provinciehuis in Antwerpen was echt wel de wake-up call. Dan wist ik, oei, dit komt niet goed eigenlijk.
Dit kan echt heel...
Ja, maar toen hadden we nog, toen was er... Voor alle duidelijkheid, in België nog quasi geen besmettingen eigenlijk. Maar we wisten, het zit eraan te komen. De beelden van Italië begonnen wel door te komen. En dat heeft toch wel iedereen eigenlijk op zijn voeten geplaatst van wat in Italië kan, kan hier ook. En het zal waarschijnlijk hier ook wel komen. We moeten ons voorbereiden.
Ja, ik herinner me die beelden. Dat was verschrikkelijk met de mensen in de hangen en... Ja. echt dode mensen in de verschillende kamers die daar gewoon lagen.
Ja, ja, ja. En ik ben ook een beetje actief in de orthopedische wereld, in de nationale. Dus ik heb ook veel Italiaanse vrienden, ook veel Spaanse vrienden, die mij ook die beelden dan doorstuurden en berichten stuurden. En dan zag je wel van, dat is echt wel erg. Dat is echt in die 10 dagen, ongeveer 14 dagen tijd, is dat eigenlijk allemaal voorgevallen.
Ineens een heel snelle tempo. Ja, ja.
En dan is het echt heel, heel snel gegaan. En,
ja. Ja. Ja, en toen besef je, ja, wij gaan misschien hier moeten wat afdelingen sluiten of plaats maken voor mogelijke coronapatiënten. Hoe is dat toen gegaan?
Het was iedere dag had je een idee van we gaan dat misschien moeten doen, waarbij dat iedereen zei van, ben je gek, dat zal nooit gebeuren. En 1-2 dagen later was het eigenlijk al de evidentie, want het overtrof nog allemaal. Als wij op 3 maart zeiden van ja, de geplande zorg gaan we moeten onderbreken. Dan zeiden de meesten van, allee, dat zal nooit zo ver komen. En 4-5 dagen later ja, zal het eraan te komen. En op 13 maart was het gedaan. Was alles gestopt, was alles gesloten. Kon je ziekenhuis niet meer binnen. Tenzij dat je een bepaalde pas of een badge had, kon je niet meer binnen. En dan moesten we echt beginnen die afdelingen ombouwen om eigenlijk die COVID-patiënten op te vangen.
Ja, want dat ging uiteraard ook over het behandelen. Ja, mensen moeten, of vrouwen moeten bevallen. Je hebt mensen met kanker, je hebt mensen met hartstilstanden, je hebt er accidenten, ik zeg maar iets, verwondingen. Ja, en alles moest, geplande operaties.
Ja, alles
moest stilgelegd worden.
Vrijdag 13 maart om 9:30 s'avonds hebben we de mail gekregen dat er vanaf de zaterdag morgen, 8:00, geen geplande zorg meer mocht plaatsvinden. Oké, zaterdag is dat niet veel, maar er zijn wel een heel deel technische onderzoeken, vooral radiologische onderzoeken, die wel gepland worden.
En toen had je gedacht, 2000 geplande ingrepen?
We zijn een klein ziekenhuis, maar we hadden 1200 patiënten die de maandag voor gewoon een bezoek kwamen bij een arts of een onderzoek. De maandag. Maar dat was zo, alle dagen waren er zo meer dan 1000 die daarop stonden. En die moesten allemaal afgebeld worden of moesten toch verwittigd worden. En je kan op dat moment bellen dat iemand zou zeggen van ja, je mag niet komen voor dat onderzoek. Of je mag met je moeder niet komen. Hè? En dan beginnen die mensen ook te argumenteren. Maar het is wel nodig. Het is
ja,
dat. En waarom mag dat niet? En is er toch geen uitweg? Nee, er is geen uitweg. We kunnen het nu, we mogen het nu niet doen. We mogen dat niet doen. En dan moet je toch beginnen schiften. Want zeggen van ja, de dringende zaken moeten we wel doen. En wie gaat nu beslissen dat het eigenlijk dringend is en dat die ingreep nu moet doorgaan? Een college van artsen, dat is een goed idee, we gaan een college van artsen, wie gaan we daarvoor vragen? Oké, dat zijn de meest valabele. Oké, 6 artsen samengezet, jullie beslissen of dat het mag doorgaan. Ja? En dan gaan we gewoon op de hoogte wie dat eigenlijk... En dat is dan allemaal... eigenlijk gebeurt en eigenlijk iedereen is daar eigenlijk ook heel goed in meegegaan. Ja, dat is, en je merkt ook heel snel wie eigenlijk goed snapte van, ja, hier moeten we doen waarvoor we opgeleid zijn. Dat is zorgen, hè? Mensen zorg bieden. En alle financiële regels waar rond een ziekenhuis, een artsenpraktijk draait, waren allemaal weg. Ja, want we moesten zorg brengen.
Ja, daarvoor ga je.
En daarvoor
word je dokter.
En daarvoor gingen we dan ook.
Ja, uiteraard. Ja, en dan had de zaterdag een lockdown, of alles moest geannuleerd worden. En toen begon het pas, hè?
Ja, nou, het was eigenlijk...
Hoe was het geweest? Hoe was dat voor u?
Het was eigenlijk nog een klein beetje vroeger, als er nog twee feiten ervoor. Plots hebben wij een positieve werknemer op de vloer. En dan moeten we eigenlijk die afdeling in quarantaine plaatsen. Hadden we nog bijna nooit gedaan. Op enkele uitzonderingen na, vroeger, maar veel beter voorbereid. En moeten dat afzetten, mag niemand niet meer komen. Die mensen kunnen ook geen bezoek meer ontvangen. Ze kunnen aan geen gerief meer geraken. En dat is allemaal, hoe gaan we dat eten brengen? Hoe gaan we dat eten terug weg doen allemaal? Hè? Ja. En diezelfde dag hadden we ministerieel bezoek. Ja, dat moet afgezegd worden. Ja, die kan hier niet binnenkomen.
Ja. Dus, wat ga je doen als je minister hebt besmetten? Ja,
maar er is heel veel voorbereiding in gebeurd. Dat is heel belangrijk voor we gaan het toch niet doen. Oké. En dan plots komen de mensen met COVID binnen. Hè. En dat was nog allemaal voor die lockdown. En hebben we een afdeling. En zeggen van, die, die mensen, ja, we hadden die quarantaineafdeling, maar we hebben het plaats erbij, dan moeten we een nieuwe afdeling hebben. Dan moesten we een nieuwe afdeling maken, en ook op enkele uren tijd, waar die mensen konden opgevangen worden. Ja. En dan zie je een dynamiek ontstaan in een ziekenhuis die echt ongekend is. Dat was echt op een namiddagtijd. En we zijn daar echt een internaat omgebouwd tot een volledige verpleegafdeling, waar dat alles veranderd was.
Ja, maar jullie zijn begonnen met tenten buiten te plaatsen voor triage.
Ja, ja,
zogenaamde coronistaan.
Ja. Dat werd zo intern genoemd.
Ja.
Om het allemaal een beetje behapbaar te maken.
Maar vrij snel was duidelijk, dit is niet voldoende.
We hebben daar geen 2 dagen mee gewerkt, omdat dat was ruim onvoldoende en dat was ook niet echt veilig. Maar dat was een goed idee. Veel ziekenhuizen hebben zij zo begonnen en dan hebben we een andere vorm van de patiënten op te vangen. Mm-hmm. En dan valt het stil op die lockdown. Ja, dan hebben we plots ruimte over.
Ja.
Waar in het begin een probleem was van we hebben ruimte tekort. Ja, dan vielen al die geplande ingrepen, geen enkele raadpleging meer. Ja, dat is een volledige verdieping met alleen maar raadpleging. Ja, dat stond plots helemaal leeg. En dan begon dat ingevuld te worden. De huisartsen zochten ruimte voor hun triage te doen. Oké, ja, dat is dan ook een deel van het daghospitaal. Ja, dat toch ook leeg stond, hebben zij dat ingenomen.
Hebben jullie toen alle artsen ingezet? of heb je een aantal mensen gezegd, eventjes naar huis en,
Wel, laten we zeggen dat we iedereen een zekere job gegeven hebben. Bijvoorbeeld toen was het ook nog de tijd, veel mensen zijn dat vergeten, waarbij de temperatuur gemeten werd. Als je een openbaar gebouw toch nog wilde binnengaan, werd je temperatuur gemeten, werd er een paar vragen gesteld. Daarvoor zijn alle artsen toen ingeschakeld geweest. Mm-hmm. Om eigenlijk die controle te doen aan de inkom, dat we eigenlijk goed wisten, mag je hier zijn en is het eigenlijk wel veilig om je toe te laten.
Mm-hmm. En ja, en toen begon het echt bij ons ook besmettingen binnen te komen. Ja.
Ja.
Hebben jullie veel patiënten gehad?
Ja, we zijn toch in de campen eigenlijk heel goed voorzien geweest van COVID-patiënten. Zeker in de eerste golf. Tweede, derde golf, ja. Vierde golf, heel zwaar. En daar is de Kempische ziekenhuizen zijn daar eigenlijk echt, met de cijfers zijn er ook duidelijk, veel meer patiënten gehad, gemiddeld, dan de andere netwerken. En en er was ook een heel goede samenwerking tussen de ziekenhuizen om mensen door te sturen. Eerst op spoedgevallen, stabiliseren, kijken hoeveel zuurstof heeft hij nodig. Zal je waarschijnlijk moeten beademd worden? Het is goed. Wat is de leeftijd? Wat zijn er nog andere ziektes? Is er plaats? Nee, er is geen plaats. Ja, en dan zocht ik eigenlijk plaatsen.
Mm-hmm.
In het netwerk buiten de provincie. Maar dezelfde tijd kregen wij telefoons vanuit Brussel, vanuit Wallonië, om mensen over te nemen, omdat er is een enorme yo-yo-effect geweest. Toen was het eerst meer in Vlaanderen en veel minder in Wallonië, maar het is dan ook helemaal omgekeerd geweest. Dus.
Ja, dus een hele organisatorische toch skills nodig geweest om dat toch wel wat te kunnen doen.
En dat liep door, weekend, nacht. Altijd, hè? Want dat is blijven doorlopen voor er moest altijd wel iemand geplaatst worden. En ik had eigenlijk gans dat beeld in mijn hoofd van waar er plaatsen waren. Ja.
Op bepaalde momenten zaten jullie ook zonder beschermingsmateriaal, mondmaskers, schorten. Hoe is dat geweest?
Wel, ik ga naar de verantwoordelijke voor de aankoop en ik zeg ja, bestel maskers bij. Ja, maar zegt hij, er zijn geen meer.
Dat lukt, hè?
Ja, ik zeg, maar oké, er zijn geen meer, maar dan moeten we ze aankopen. Nee, zegt hij, heel duidelijk, alles wordt vervaardigd voor de ganse wereld in China. In China ligt volledig plat.
In lockdown, ja.
Er is een volledige lockdown, er wordt niks meer geproduceerd, er wordt niks meer uitgevoerd. En iedereen is aan het opkopen. En dan was het,
in de hele wereld was aan het kopen.
In de hele wereld was aan het kopen. Ja. De machtige landen waren het aan het opbieden. Het is zelfs zo geweest dat wij vliegtuigen hadden die een tussenlanding moesten maken in een ander land. Waarbij dat eigenlijk de goederen eigenlijk aangeslagen werden om daar te gebruiken.
Oh, wow.
Zodat ze eigenlijk niet meer bij ons geraakt. Dus het was echt een heel moeizame tocht om eigenlijk aan alles te geraken. En dan vind je iemand, ja, ik kan er nog aan geraken. Oké, hoe lang gaat dat duren? 3 weken. Ja, 3 weken. Ja. We hebben nog een week, kunnen we nog verder met de schorten. Hè? En de handschoenen. De handschoenen waren dan ook eigenlijk... En dat lijkt allemaal heel banaal in 2020, dat je aan die essentiële goeden niet meer geraakt. Maar het was ook effectief zo. En dan moesten we, ja, wat gaan we doen? Gaan we ze zelf maken? Maskers, ja, maar dat gaat niet lukken. Oké, uiteindelijk lukt dat dan wel. Hè? Mensen thuis begonnen maskers te maken.
Bedoel je werknemers van zeker?
Maar vooral veel vrijwilligers.
Ja?
Vooral heel veel vrijwilligers. En op een bepaald moment, ja, dan de schorten. Oké, dan gaan we dat met de schorten ook doen. Maar we verbruikten toen 800 schorten per dag. Dan zeg je, oké, we gaan schorten beginnen maken. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, een kledingzaak die maakte de patronen. We hadden de doeken waarmee dat we opereren. We hebben de operaties mee afdekken, er werd toch niet meer geopereerd. Dan gaan we die gebruiken. En dan konden we die...
Die groene doeken bedoel je?
Ja, die groene doeken. Okay, ja, okay. En daar maakten we schorten mee.
Mm-hmm.
Dus dan hadden we in grote zalen die op het gelijkvloer zijn... kwamen mensen met een eigen naaimachine eigenlijk die schorten stikken. Hè? En dat waren perfecte schorten. Dat was met de juiste stof, de juiste patronen. Juist
moet maar eens opkomen, hè?
Maar 800 per dag.
Ja, ja.
Ja, dat was dus...
Hele fabriek?
Ja, dat was dus niet haalbaar. We haalden dat niet. Dat was een... Ja,
ja.
Dat was een doekje tegen het bloeden, maar dat was eigenlijk niet... En dan is er iemand, twee personen in ons ziekenhuis, Debbie en Lisbeth, en die hebben, die zeggen, als we dat nu toch eens recycleren. Want die schorten, die worden amper gebruikt. Je doet een schort aan om eten te brengen, en je gaat terug buiten, en die schort moet eigenlijk al weggegooid worden. En er is eigenlijk niks aan, want die kan besmet zijn.
Dus weggegooid voor om eigenlijk contaminatie te vermijden.
Ja, contaminatie te vermijden. Ja. Dus, maar als we nu eens toch die proberen, terug virusvrij te maken.
Mm-hmm.
En dan hebben zij een systeem bedacht met
blauwe licht?
Met containers eigenlijk. Containers buiten gezet, eigenlijk vriescontainers.
Okay.
Waarbij dat ze eerst het vocht uitgetrokken hebben en dan verwarmd hebben.
Ah, ja.
En dit voor 72 uur. Want we wisten, het virus kan geen warmte verdragen en kan geen vocht verdragen.
Uh-huh.
Dus als we dit eruit hekken, dan zijn we eigenlijk zeker dat dat na 72 uur terugbruikbaar is. En zo hadden we heel snel die 800 schorten per dag terug.
Okay.
En na enkele dagen, en dan konden we het eigenlijk terug tegen.
Ja, kijk eens aan.
En ook een heel grote, dat moet ik ook zeggen, dat is heel belangrijk, solidariteit tussen alle, zeker alle Vlaamse ziekenhuizen, om zaken uit te delen.
Mm-hmm.
Uit te wisselen met elkaar. Ah, ik heb er hier toch nog 500 staan, als jij er morgen, kom maar halen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, kijk eens aan, je hebt, dat is een periode voor u, wat je razendsnel en veel moest over nadenken, beslissen, overleggen en gewoon doen. En onvermoeizaam of
onvermoeibaar.
Onvermoeibaar, voilà. Ja, maar toch ongelooflijk.
Ja, het was wel, zoals ze zeggen, pittig. Wij wisten ook niet meer... Zijn we nu maandag of zijn we nu vrijdag? Dit was eigenlijk heel niet meer duidelijk, omdat we onze dagen liepen door. Van alle dagen van 6 uur, 6:30 tot zeer laat in de avond. Thuis gaan, slapen en terugkomen om terug verder te doen. En soms dacht je van, goh, we hebben eigenlijk gisteren heel veel gedaan. Vandaag is het even kijken of dat alles loopt. Maar dan was je een uur en dan deelt je... nieuwe problemen die er
was altijd iets.
Altijd heel veel, ja.
Ja, ja. Zeg, en toen werd je zelf ziek?
Ja, ik had een hoestje. Maar dat had ik al maanden en maanden, dus dat was eigenlijk een soort allergie, een opneemsel, ik weet het niet. En ik had iemand die in mijn onmiddellijke omgeving, die ook positief werd. Dus ik had mij ook laten testen. Maar ik was negatief. Dus ik zei, oké, dat is goed. En maar een week later, ja, dan werd ik echt enorm vermoeid. Ook na een nacht goed slapen, viel ik echt in slaap op mijn bureau. En toen was ik ongerust. En dan de longarts bij ons zei, doe toch maar een CT-scan. En dan was het duidelijk, ja.
Ja, je had daar op je longen, had je een bepaalde vlekken of wat zag je?
Ja, dat zijn zo, ze noemen dat matglasverdichtingen. Dat is precies matglas zo, mm-hmm. die je eigenlijk ziet, plekken eigenlijk op de longen zelf, op het longweefsel.
Dat we zeggen, die bronchiën dicht waren of misschien met slijm.
Het longweefsel zelf die eigenlijk in zwelling gaat, die eigenlijk vocht opstapelt.
Mm-hmm. En door het feit dat je longen eigenlijk niet meer marcheren, nog niet goed, kreeg je minder zuurstof. Ja. En daardoor eigenlijk is richting...
ja, je krijgt geen zuurstof meer. Ja. Je kan niet meer...
Je bent moe.
Ja, je bent
organen
moe.
Je kan uitvallen. Ja.
Geen fysieke activiteiten meer doen. Nadenken is moeilijker. Dus dat gaat dan progressief achteruit. Ja.
En ben je dan thuis eventjes geweest? Hoe is dat voor u geweest?
Ja, dan ben ik naar huis
Gefietst,
ja, inderdaad. En dan voel je dat alle dagen achteruit gaan. Zo. Dus meer hoesten, pijnlijk. De pijn kwam dan ook op. En kon ik op de duur eigenlijk zelfs nauwelijks nog een trap doen. En dan kreeg ik zuurstof thuis. Maar we waren het eigenlijk een beetje aan het negeren eigenlijk en met mij met middelen te proberen helpen, want medicatie was er niet. Hè. Dat was het enige medicament dat we hadden en nog hebben, is bijna eigenlijk, moet je zeggen, is zuurstof. Hè. Ja, en dat kreeg ik wel, maar toch nog bleef het achteruit gaan.
Was je bang, Filip?
Jawel, want ik heb eenmaal teruggegaan om een controle CT-scan te doen en toen was het echt veel slechter geworden. Mm-hmm. De beelden waren echt veel erger en dan had mijn zoon mij gebracht naar het ziekenhuis. Maar ik had uiteraard onderweg geen zuurstof. Ja, dat was dat was 7 kilometer en ik was echt op tegen dat we kwamen in het ziekenhuis. En dan besef je wel van... Ja. Nou, dat gaat niet goed. En vooral, je weet, ja, we waren in de eerste golf. Als je dan een COVID-besmetting had, ja, de kans dat ik niet haalde, was zeer reëel.
Reëel, zeker als je dan op longen komt. En dan, ben je toen opgenomen geweest?
En dan nog eens 2 dagen later was het helemaal niet te doen. En dan heeft mijn huisarts gezegd, kijk, nu is er geen discussie meer. Ik bel nu een ambulance en ze komen nu halen. En zodanig dat je zuurstof kan hebben onderweg. En in het ziekenhuis was er geen discussie. Ze hebben mij zelfs onmiddellijk naar intensieve zorgen gebracht en mij dan de nodige zorgen. En enkele dagen later hadden we, zoals we dat noemen bij COVID-patiënten, mijn bocht gemaakt. En begon het eigenlijk de ommekeer eigenlijk. En dan begon het stilletjes aan.
Beter.
Mijn bloedwaarden gingen beter. Mijn koorts ging naar beneden. Ik had minder zuurstof nodig. En dan ging het eigenlijk goed vooruit.
Ja, want dan ben je iemand met veel chance, veel geluk.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, want als dokter kan je niet verklaren waarom dat er ene wel haalt en de andere niet. Oké, ik begrijp wel dat er soms onderliggende aandoeningen zijn.
We zijn dan natuurlijk...
Met de rol spelen, maar toch?
We zijn dan nu een klein beetje wijzer in geworden, maar eigenlijk niet zoveel. Waarom één iemand gemakkelijker besmet wordt dan iemand anders, weten we eigenlijk niet. We wisten dat man... hoge leeftijd en zwaarlijvigheid, dat eigenlijk de slechte factoren waren. Mm-hmm. Ja, er werd dan ook nog de bloedgroep gecorreleerd. Daar hebben we eigenlijk ook nog altijd A-positief.
A-positief, ja.
Dat was dus mijn bloedgroep, of dat is mijn bloedgroep. Mm-hmm. Maar of dat het eigenlijk nog allemaal die redenering in stand houden, betwijfel ik ten eerste. Dat is, mm-hmm. Maar er zal wel een zekere, denk ik, genetische voorbeschikking zijn, zoals zoveel aandoeningen, waarvan de ene persoon het wel gemakkelijk krijgt, mm-hmm. en de andere niet.
Ja. En ook heel interessant, dat bijvoorbeeld, je hebt de koppels, de ene is zwaar ziek, de andere heeft het niet. Helemaal niet. Je wordt wel besmet, maar je hebt daar geen last van.
Ja, nee. Ja. En dat is er zelfs nog, in de loop van de volgende golven, met de Omicron en Delta, is dat nog veel duidelijker geworden, eigenlijk.
Mm-hmm. Ja. Nou, ik herinner me in die periode dat ik direct zou beginnen met vitamine C, D, K, noem maar op. Maar eigenlijk je immuunsysteem een beetje op te krikken. Ik ben natuurlijk geen dokter, maar dat was zoiets van, oké, hoe sterker dat is en dat misschien dat wel wat helpt.
Ja, we hebben veel gedaan. Ik heb ook medicatie genomen toen. Omdat men toen dacht dat een bepaalde medicatie tegen reuma-aandoeningen hielp. Ja, achteraf is gebleken dat dat eigenlijk helemaal geen zin had om dat te nemen. Ja, we hebben dat ook genomen, omdat dat was... Ja, dat was toen was er daar zekere evidentie voor om dat te nemen. En hebben we dat gedaan.
Ja, ja. Jij was op intensieve zorgen. Jullie waren met zessen.
Ja.
Ja.
Dat is waar. Het enige, het enige wat ik daar nog van weet is dat ik...
Was je beademd? Of?
Nee, nog niet. Ik ben nooit beademd geweest, maar ik kwam op intensieve zorg en ik was geïnteresseerd van hoe dat de werkdruk daar was. Hè. En er waren twee afdelingen in intensieve zorg, maar de afdeling waar ik kwam was de hoofdafdeling of de klassieke afdeling intensieve zorg. En toen lagen daar zes... patiënten met COVID en vijf waren beademd en ik vroeg nog van, ja, hoe is het? Is het draagbaar? Want dat is natuurlijk vijf beademd, is heel zwaar. Mensen moeten op hun buik gedraaid worden allemaal. Mm-hmm. En zegt de intensivist, dat is heel zwaar. Zegt hij. En ze gaan het alle vijf hoogstwaarschijnlijk niet halen.
Oh, wow.
Ja. En dan besef je wel, ik ben de zesde.
Ja, ik ben de zesde. Ja. I'm next. Ja. Hmm.
Dus als het dan niet gekeerd had, dan heb je dan angst. Dan denk ik, jawel.
Ja. Hoe was het nu voor u als arts aan een andere kant te staan?
Goh.
Dat is misschien een retorische vraag, maar toch?
Nee, dat is een vraag die heel veel gesteld wordt. Ja. Maar... Goh, ik vind dat niet zo'n groot verschil. Maar natuurlijk, je bekijkt dat wel anders. Je bekijkt veel meer vanuit een analytische manier. En je denkt van, ik kijk ook heel de tijd mee naar uw saturatie, naar uw koorts. Je wilt alles constant weten. Hoe is het? En
toch een beetje zo controle proberen te houden, of misschien...
Eigenlijk helpen. Helpen en vooral met de ietsje meer kennis dat je erover hebt, dat toch eigenlijk te willen gebruiken voor jezelf.
Ja, uiteraard. Maar vandaag sta je hier.
Ja.
Gelukkig.
Ja, ja.
Gelukkig ook.
Dat is allemaal goed gekomen.
Ah, dan ben ik blij om te horen. Gelukkig ook voor ons, want je bent een brilliant mind, een fantastische dokter, een heel leuk persoon. En ik wil je vooral danken voor alle goede inzet voor u en jouw team.
Dank u wel.
Tijdens de corona en al de rest wat je doet met je orthopedie en heupen te goed zetten. Trouwens, ik kom naar jullie ziekenhuis in juli. Ja. Het is wel lang wachten, hè, maar bon.
Het is een beetje wachten, jammer.
Ja. Alright, goed. Filip, is er nog een boodschap dat je zou willen meegeven als afsluiter?
Goh, de ganse bedoeling van mijn boek. De eerste golf mogen we niet vergeten. Het is een... als ik het gebracht had als try-out, een monoloog, zat er een schrijver in de zaal die heel veel kilometers op zijn teller staan heeft als schrijver. En die kwam bij mij en die zei, want toen was het nog niet de bedoeling om het boek uit te brengen, die zei, ik moet dat in een boek uitbrengen. Want dit verhaal dat je vertelt, heeft eigenlijk historische waarde. Ik mag dat niet vergeten. En ik denk als ik één boodschap is van, vergeet die eerste golf in 2020 niet. Hoe de wereld daar eigenlijk in een ban was en in een oorlogssituatie zat.
Ja, een hele planeet in ene keer. Ja, dat was ondenkbaar. En toch is het gebeurd. Ja.
En toch weten we nu al dat we al veel aan het vergeten zijn.
Ja. Misschien willen vergeten.
Ja, of ook willen vergeten. Ja. En er zijn misschien bepaalde zaken. We hebben ook een... We hebben daarvoor ook speciaal een monument opgericht. Eigenlijk, we hebben 8 monumenten geplaatst eigenlijk, met onder andere de opbrengst van het boek en de opbrengst van de voorstellingen. En we hebben eigenlijk 8 monumenten geplaatst eigenlijk, om eigenlijk ook voor de mensen die er een verlies aan gehad hebben, om het dankzij dat monument ergens een plaats te kunnen geven.
You will not be forgotten.
Ja.
Forgotten, zo is het. Alright. Wel, dankjewel, Filip.
Dankjewel.
Fijn dat je vandaag hier geweest bent. Hè? En ik zou zeggen, voor onze kijker en luisteraar, Adem, boek van Filip Bataillé, zeker lezen, zeker opzoeken. Het is een stukje geschiedenis dat in het boek staat, neergepend door een dokter die in het midden zat. Zo is het. Voilà. Dank u wel, Philippe.
Dank u wel.
Voilà, dat was het voor vandaag. Philippe Patailly en Seca Dobrich, checking out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrich. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.